habitats met bijbehorende flora en fauna. Er zal door het gegraaf en gestuif ook verlies zijn aan biodiversiteit. Immers, de nu al voor Natura 2000 gekwalificeerde natuur, die wordt begraven, CQ overstoven. In de duinen aan het strand, daar is de biodiversiteit op zichzelf niet groot. Helm, strandhaver, en dan heb je het wel zo'n beetje gehad. En die wordt er ook niet groter door. Wat is de netto winst, vragen wij ons af. Het extra gegraven in de duinen, dat staat ook in schril contrast wat ons betreft met de, nou ja, laten we zeggen, zorgvuldigheid waarmee de verbreding van fietspaden gepaard gaat. Het Hoogheemraadschap heeft ook op talloze plekken in de duinen bij het strand blauwe bordjes staan, die aangeven hoe kwetsbaar de duinen zijn. Niet op klimmen, krijg je stuifgaten van. Hoe past dat nou op elkaar? We menen dat de visie met uitvoeringsprogramma ook niet erg duidelijk is als het gaat om de duinen, de duiding van wat nou precies de zuidwesthoek van Texel is. Die moet worden gedynamiseerd. Begint dat op het puntje bij de Mok? En loopt het dan door tot bijvoorbeeld paal 17? Of stopt het al bij paal 8? Waar bij het paadje van, waar het paadje van Jan Witte begint? Prachtige stuifkuilen daar. Niks aan doen. Maar goed, als de Horst erbij hoort met zijn embryonale duinen, dan missen we in elk geval in het hele verhaal het ministerie van Defensie als belanghebbende. Die zien we nergens terug. Heel vaag wordt die een keertje genoemd. Ik zal de andere vragen niet herhalen, want die staan in onze brief. Nog één ding. In de raadsinformatiebrief van 31 januari citeer ik nog een zin. Het is voor de gemeente Texel van groot belang in dit project, evenals in de andere projecten, een heldere rol te spelen, zodat de belangen van de inwoners en ondernemers van Texel goed worden gewogen. Dit zal een scherpe prioritering van de ambtelijke capaciteit vergen. Wij missen een duidelijke beschrijving van hoe de gemeente die rol zal invullen. Dat zal toch wel wat verder gaan dan de afvalbakken op tijd leggen. We doen daarom een beroep op u om te bewerkstelligen dat er snel helderheid komt, zodat Texel later niet wordt overvallen door gegraaf in de duinen waar niets meer aan te doen valt.
7, 6, 5 werd heel knap gedaan. Dank u wel. Zijn er vragen vanuit de commissie op dit moment? Meneer Hercules.
Voorzitter, niet zozeer een vraag, maar wel een opmerking naar meneer Boon. En dat is de volgende, dat wij ook zien dat dit meerjarenprogramma en deze visie tot veel vragen kan leiden. En dat we ook weten dat de Raad er een sessie over heeft gehad. Maar dat we in ieder geval vinden dat er een betere communicatie mogelijk is. En dat zal dan ook leiden tot de wensen en bedenkingen die we gaan uiten straks.
Iemand nog verder vragen? Nee? Dan dank ik u voor uw inspraak. Inhoudelijk, wie heeft de vragen? Meneer Zegel zie ik als eerste en de rest van de namen noteer ik. Gaat uw gang.
Voorzitter, dank u wel. Ik heb eigenlijk een soort procesvraag en een aantal inhoudelijke vragen. Is het goed dat ik eerst de vraag over proces stel en daarna de inhoudelijke vragen? Want ik lees in het voorwoord van dit stuk dat de visie al in maart 2021, en dat is toch bijna 2 jaar terug, besproken is door de betrokken partijen, waaronder de gemeente, en dat het destijds het idee was om de visie en het meerjarenprogramma voor te leggen aan de Raad. Nou ja, nu is dat moment. Het meerjarenprogramma is echt al afgerond, dit stuk, in oktober 2021, ook alweer een jaar geleden. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd of het college kan toelichten hoe het kan dat we dit pas zo laat krijgen. We hebben een brief gehad, we hebben een informatieavond gehad. Maar als je het voor wil leggen aan de Raad, dan vind ik dit toch wel aan de late kant. Dus dat is eigenlijk mijn procesvraag.
U mag ook gelijk uw inhoudelijke vraag stellen.
Dan ga ik dat gelijk doen. En dat gaat dan met name over het stukje planning wat erin zit. Want er staan een aantal doelen in die eigenlijk in 2022 al gerealiseerd zouden moeten worden. Denk aan het aanleggen van een aantal kerven. Het gaat over een parkeerplaats, Het gaat over een onderzoek naar een variantenstudie over de zuidwestkust van Texel. Dus de vraag die daarbij hoort van, die planning gaan we niet halen. Is er een actuele planning die wij zouden kunnen krijgen? En als het gaat over het onderzoek van de variantenstudie naar het dynamiseren van de zuidwestkust van Texel. En daarin wordt aangegeven dat er in een aantal varianten aanpassingen nodig zouden zijn aan bijvoorbeeld strandopgangen en paviljoens. Ja, kan het college aangeven waar in dat geval op gedoeld wordt? En als het gaat over die variantenstudie, wordt de Raad ook over de uitkomsten van die studie vervolgens geïnformeerd? En kunnen we daar weer wat van vinden met z'n allen?
Dank u wel. Ik heb ze allemaal opgeschreven. Ik neem aan de wethouder ook. Ik inventariseer eerst de vraag en dan kom ik bij u, meneer Albers.
Dank u wel, voorzitter. We hebben een interessante informatieavond gehad met een aantal gastsprekers. En ik zou graag aan de wethouder willen vragen of het mogelijk is om in bijlage 3, studies en onderzoeken, daar een extra onderzoek toe te voegen. En dat gaat over het dempen van het molengat. We hebben het daar op de informatieavond ook over gehad. De gastspreker was daar enthousiast over. En die mis ik eigenlijk in de variantenstudie. En dan zou de razende bol wel eens de bekende zandmotorfunctie gaan krijgen. En ik vind hem te waardevol om hem niet te noemen en hem links te laten liggen. Dank u wel.
Iemand anders op dit moment vragen? Nee, meneer Kieft.
Voorzitter, dank u wel. De vragen zijn zeer voorstelbaar. Dit is een, laat ik het even eerbiedig zeggen, een erfenis uit het verleden. Waar dit college toch van besloten heeft om, ondanks de vragen die dat oproept, toch aan de Raad voor te leggen. Omdat dit over een heel belangrijk onderwerp gaat, namelijk wat gaat er met onze kust gebeuren de komende 10, 20, 30, 100 jaar. Vervolgens, voorzitter, is het wel belangrijk om even te schetsen wat de rol van de gemeente is als het om onze kust gaat. Want dat bepaalt de inschatting van welke bewegingsruimte de gemeente überhaupt heeft in dit verhaal. Rijkswaterstaat beheert het kustfundament. Het Hoogheemraadschap beheert daar de waterveiligheid. Staatsbosbeheer beheert de duinen. De gemeente heeft geen positie op het strand, behalve als het gaat om het bestemmen van buitengebied en een omgevingsvergunning die daar verlengd moet worden voor activiteiten. En de taak van de burgemeester om veiligheid voor mens en dier te garanderen. Wij weten dat er van Rijkswegen en vanuit het Hoogheemraadschap en vanuit Staatsbosbeheer allerlei ideeën leveren over wat er met die kust moet gebeuren. Mede ingegeven door natuurbewegingen, maar ook klimaatverandering en wat dat allemaal met zich meebrengt. Wij willen dus aan tafel zitten. Daarom hebben wij aangestuurd op dit samenwerkingsverband, samen met die partijen. Overigens, Defensie zit in de uitvoering wel aan tafel, want die is eigenaar van een belangrijk deel van de zuidwestpunt van Texel. Dus Defensie is niet vergeten, maar wel betrokken. En om aan tafel te zitten moet je met zo'n visie meewerken. Er zitten een aantal planningsvragen. De heer Zegel duidde daarop. De visie is van maart 2021. Het uitvoeringsprogramma van oktober 2021. Het college werd er pas na die datum mee geconfronteerd. Heeft vervolgens in januari zelf de visie vastgesteld als college. Was ook nog niet gebeurd. En heeft vervolgens met enige vertraging wel die informatieavond voor de Raad geïnformeerd, gehouden. En legt hem nu aan u voor. En het college heeft echt behoefte aan sturingen van uw kant. Als u vindt dat we op een aantal onderdelen scherper zouden moeten zijn. Of nog extra aandacht vragen voor bepaalde dingen. De positie die de gemeente in al die overleggen inneemt is dat wij het maximale willen doen om het toeristisch medegebruik van het strand, lees strandexploitatie, zo lang mogelijk boven water te houden, in de wetenschap dat wij te gast zijn bij de kust. Te gast zijn bij de zee. De zee bepaalt uiteindelijk de speelruimte. En de informatieve vragen, maar ook de vragen van de Stichting Kenwaarde, die duiden erop dat wat de heer Hercules net al zei, dat er een intensieve informatiecampagne moet komen over wat zich daar allemaal gaat afspelen. Wat de heer Boon zei over duinen en afslag, et cetera. Dat is een veel breder verhaal dan wat u daar nu van schetst. Ik mag, voorzitter, misschien heel even iets uitweiden over de rol van de kerven. Dat is namelijk een tamelijk ingrijpende
ingreep in de duinen ten opzichte van het beheer tot nu toe. Bij een kerf moet u denken aan een ingreep over een breedte van 50, 60, 70 meter. Waarbij je van die hoge klifduinen die wij hebben een stuk afgraaft. En die wil dan dat het zand door de wind de zeewering ingebracht wordt. De zeewering is niet de buitenste duinrij. De zeewering is het hele duingebied tot aan de dennen. Dat is een kaartje van waar dat precies loopt. En de strategie van Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap is, wij willen maximaal hoeveelheid zand tot aan de dennen hebben, want dat maakt onze kustverdediging het sterkst in de loop van 50, 100, 150 jaar. Over deze termijn gaat het. Dat is een heel ander verhaal dan je misschien nu zou denken. En vandaar dat die informatiecampagne, we hebben het in het coalitieprogramma ook benoemd, informeren van bewoners bij dingen die in de kust plaatsvinden. Dat willen wij gaan doen. De concrete vragen, daar ga ik daar inderdaad, die heb ik opgeschreven. Het maken van kerven heb ik iets over gezegd. Ja, het helpt. Er zijn al 160 kerven in Nederland. Die worden netjes gemonitord. De laatste wetenschappelijke inzichten zijn dat met een jaar of twee het effect van een kerf al zichtbaar is in de duinen. Dus dat gaat vrij snel. Dus het monitoren kan ook vrij actueel blijven. Je blijft suppleties nodig hebben om dat zand op het strand te krijgen, zodat het de kerven in kan waaien. Dus het is ook afhankelijk van de suppletie-inspanning van het Rijk. Ik ben het helemaal met de heer Boon eens dat u zegt, het is een beetje tegenstrijdig dat je over fietspaden over vierkante centimeters compensatie praat en dat hier dit soort grootschalige ingrepen gaat. Maar het blijft binnen de concepten van natuur. Het is zelfs bevorderlijk voor de natuurlijke biodiversiteit, omdat je weer stukjes originele duin terugkrijgt als er een laagje zand over de bestaande vegetatie heen gaat. Het is bovendien overigens ook nog voordelig voor de stikstofdepositie, want die ben je daarmee kwijt. Hij ligt onder het zand. En ook niet onbelangrijk, 1 meter verhoging van het duingebied betekent in de Texelse situatie een zoetwaterbel die 15 meter dieper wordt. En dat is voor de zoetwatervoorraad op het eiland en de toekomst van de landbouw en van de natuur op het eiland ook een ontzettend interessant gegeven. Nou, ik geef u nu een aantal feiten die volgens mij veel breder verspreid moeten worden in een informatiecampagne en alle mogelijke voorliggende situaties die er zijn. Dus de behoefte aan informatie die werd uitgesproken, daar gaan we volop aan werken, samen met de andere partijen. De procesvraag van de heer Zegel, die heb ik dacht ik beantwoord nu. De planning. Wij zijn dus afhankelijk van de andere partijen wanneer zij hun plannen starten. En we zullen uiteraard daar ambtelijk ook op sturen van zorg dat wij actueel geïnformeerd zijn over jullie voortgang. En waar nodig ook betrokkenen daarbij betrekken. Het onderzoek naar de dynamisering van de Zuidwestkust. Daarvan, we moeten zeggen dat past binnen wat wij in de structuurvisie 2008 al gezegd hebben. Dynamisering van de kust vinden wij belangrijk. Dus in die zin is dat geen nieuws. Het is natuurlijk wel van belang dat bij die dynamisering van de Westkust de rol die de strandexploitatie daar in dat gebied speelt heel erg goed in de gaten gehouden worden. Want vooralsnog willen we die daar niet kwijt. Dus dat betekent dat we betrokken willen zijn bij het onderzoek wat daar gebeurt. En dat we het ook, en dat is dan de vraag van de heer Alders, dat wij eigenlijk willen dat er in die studie in de Zuidwesthoek meer scenario's onderzocht worden dan nu de bedoeling is. Nu schijnt die gericht te zijn toch op vooral natuurontwikkeling daar. Maar we willen daar ook een systeemsuppletie, zoals dat heet, zien. Dan kom je ook in de buurt van wat de heer Alters zegt. Stel dat we het molen gehad dempen met een hoop zand, wat gaat er dan gebeuren? Dat zit binnen dat verhaal. Dus wat ons betreft willen wij dat ook op tafel zien. Maar wij zitten dus in een soort onderhandelingssituatie met de andere partijen om dat ook te laten gebeuren. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. We hebben het hele stuk ondertussen op tafel gehad. Ik heb diverse namen al staan. Eerst meneer Alders, dan kom ik bij meneer Polderman en de andere handen noteer ik. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Wethouder, bedankt voor de duidelijke beantwoording. Mijn eerste vraag ging inderdaad over de kerven. Waar komt dat zand vandaan? Nou, dat komt uit de suppletie vandaan. Dus de suppletie is rondvoorwaardelijk voor het functioneren van de kerven. Dat werd ook op de avond keurig uitgelegd. En mijn tweede vraag gaat eigenlijk, en ik haak een beetje aan op wat meneer Hercules zegt. Die communicatie of dat communicatieprogramma, ziet u dat als randvoorwaardelijk om dat eerst uit te voeren en dan pas te beginnen met de werkzaamheden? Of gaan we eerst beginnen en tegelijkertijd communiceren? Want ik denk dat de eerste optie wat minder onrust zou opleveren. Misschien wel in deze zaal, maar zeker op de rest van het eiland. Dank u wel, voorzitter.
Die vraag gaan we dan zo even beantwoorden. Wanneer gaan we beginnen en hoe? Meneer Polman.
Dank u, voorzitter. Kort reactie op meneer Kieft. Ik merk een beetje dat hij aangeeft dat er een einde is aan de recreatie op het strand en het gebruik van het strand. Ik wil wel graag aangeven dat de gemeente alle tijden zich zal inzetten voor bouw van de basiskustlijn, zodat we altijd kunnen blijven ondernemen op het strand, omdat het van heel groot belang is voor de mensen die naar Texel komen en voor Texelaars zelf. Bijna 95% van de toeristen maakt gebruik van het strand. Dus als we dat gaan loslaten, op voorhand al, dan gaan we denk ik een verkeerde kant op. Daarnaast vinden wij de kerf ook erg moeilijk. Zoals u misschien wel weet, zijn er bepaalde ondernemers die op dit moment moeten gaan verplaatsen. Gigantische stukken naar voren. Wij zouden ook graag zien dat deze kerven gebruikt worden om te kijken wat er voor een ondernemer makkelijk gemaakt kan worden. In de zin van, misschien kan die wel blijven staan, misschien kan die wel in een kerf komen. In ieder geval een combinatie van ondernemen in een kerf zien wij graag terug in het plan.
Ook die zijn genoteerd, meneer Hoogrijden.
U gaat het rijtje af. Dank u wel, voorzitter. Gehoord hebben we de wethouder, trouwens een uitstekende uiteenzetting. Vraag ik me toch in werkelijkheid af, is het niet beter, en dat laat ik dan even graag aan de wethouder over, om die wensen en bedenkingen de volgende keer niet op de agenda te zetten. Er komen nog zoveel dingen op ons af. Ben we wel zorgvuldig genoeg bezig om het nu te agenderen?
Dank u wel, meneer Hercules.
Voorzitter, ik wil daar eigenlijk wensen en bedenkingen formuleren. Maar ik weet niet of we daar al aan toe zijn, gezien de vragen.
Ik denk dat het inderdaad nog een aantal vragen zijn. Ik zo bij u terug. Meneer Kieft, gaat u gang.
Voorzitter, de vraag van de heer Alders. Ga je beginnen en dan communiceren? Of wil je liever eerst communiceren en dan beginnen? Als ik hem zo mag samenvatten. Ik heb een sterke voorkeur voor de laatste variant. Dus eerst een algemeen verhaal over wat er bij de kust aan de hand is. En daarna op projectniveau communiceren. Maar u begrijpt dat daarbij wij wel de samenwerking van de partners nodig hebben. En in die zin zou het, denk ik, een hele goede wensen / bedenkingen zijn. Omdat dat ons ook een stevige positie geeft in de gesprekken met de partners. Dus in die zin, ik wil u niks in de mond leggen, maar een wensen- en bedenkingsprocedure zou misschien best nuttig kunnen zijn. En dan kom ik bij de heer Polderman. De gemeente de basiskustlijn garanderen. Meneer Polderman, ik zou het graag willen toezeggen, maar wij kunnen dat niet, want wij gaan daar niet over. Waar u wel van op aan kunt, is dat wij het maximale zullen doen om hem zo lang mogelijk intact te houden, zodat de strandexploitatie zijn voortgang kan vinden. Want ook het college ziet het belang van de strandexploitatie in het totale toeristische product van Texel wel degelijk. We willen het ook zo lang mogelijk letterlijk boven water houden. En in de gesprekken met de partners, stel dat er iemand weg zou moeten om wat voor reden ook, is natuurlijk de vervolgvraag, waar kan hij dan wel staan voor de komende 10 jaar... zodat hij zijn onderneming kan doen. Die input vanuit de gemeente, daar kan u van op aan dat dat stevig wordt neergezet. U zei de suggestie van als je dan toch kerven gaat aanleggen, misschien kan je dat combineren met die noodzaak van verplaatsing. Goede suggestie. Proberen we ook op de agenda te krijgen, als dat kan. Hè? En de heer Hoogrijder zegt, weten we eigenlijk wel genoeg om mensen een bedenking te geven? Ik gaf u net aan dat het ons wel goed uitkomt als u daar nog eens een vuist op tafel slaat en zeggen, wij willen dat de gemeente echt goed aan tafel zit, omdat dit voor ons een essentieel gebeuren is. Geef ons een duwtje in de rug maar.
Mevrouw Koot, ik geef u het woord, want ik dacht dat u ook nog een vraag had. Gaat u gang.
Dank u. Allereerst de wethouder, hartelijk dank voor de duidelijke nadere toelichting. Heel verhelderend. Ik ben ook heel blij dat ik constateer dat u de zorg van Texel over het recreatieve gebruik van het strand heel goed tussen de oren heeft zitten. En daar zeker ook mee aan de gang gaat. En dat brengt mij op de vraag. U vroeg namelijk, zijn er nog aandachtspunten die de Raad mee wil geven in het geheel. En wat mij opviel is punt 1.8, dat gaat over de koog. En daar staan twee korte opmerkingen. Het medegebruik van de kustzone ter plaatse kan onder druk komen te staan. Het is erg verleidelijk om dat te interpreteren als van... het is maar de vraag of we in de toekomst dat strand nog wel kunnen gebruiken. Maar dat is wel het allerdrukste stukje strand wat we hebben... waar de meeste toeristen in de buurt hun verblijf vinden. En dat zou een geweldige aderlating voor de recreatieve sector zijn op Texel. Dus mijn vraag is, bent u zich daarvan bewust? Nou, daar bent u zich van bewust. En heeft u er iets aan dat we dat nog een keer meegeven... dat ja, voor Texel eigenlijk gewoon niet kan? Dat stuk strand kunnen we gewoon niet missen.
Wethouder.
Voorzitter, allereerst, dat zit goed tussen de oren. Bij het college, maar ook ambtelijk. Wij hebben ook contact met de ondernemers daar. Er moet een gebiedsvisie starten voor dat stuk waar u het over heeft. De smalste strook van onze zeewering, die bovendien het meest intensief wordt gebruikt. Dat is een bijzondere uitdaging. Wij hopen dat onderwerp gebiedsvisie mee te nemen in een uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie. Wat wij ook gaan maken als gemeente Texel. En dat hopen wij na de zomer van volgend jaar voldoende gereed te hebben om ook hier weer ter discussie te brengen. En ik kan nu nog niet helemaal voorzien in hoeverre dat die gebiedsvisie voor dat stukje kust al op enige manier is uitgewerkt. Als dat zo is, wordt hij dan meegenomen en anders informeren we u hoe en wat dat dan wel gaat. Maar u mag er zeker van zijn dat wij heel erg spits zijn op een hele goede communicatie met alle betrokkenen daar.
Dan kom ik nu bij u, meneer Herkles. Wensen en bedenkingen, gaat uw gang.
Ja, voorzitter. Wij denken ten eerste dat het heel goed is dat er een visie en een meerjarenprogramma ligt voor duinen en strand van de Noordzeekust. We vinden het ook zeer goed dat het college het toch heeft geagendeerd. Ook al zitten wat achter het proces aan te lopen, om het zo te zeggen. Ook is het goed dat al die partijen van Rijkswaterstaat tot met Staatsbosbeheer bij elkaar zijn gekomen en het er eens over zijn geworden en dat de gemeente aan tafel zit. We hebben één hele grote bedenking op de visie- en meerjarenprogramma en die komt hier de hele tijd al voorbij. En dat is gebrek aan communicatie, het gebrek aan een communicatieparagraaf, het gebrek aan een hoofdstukcommunicatie, het gebrek aan informeren. Dat is de grootste bedenking die wij alle hebben, denk ik. En van daaruit komt dan ook de wens die we hebben. En dat is het goed communiceren naar bewoners en goed informeren van bewoners. En als college vooral niet alleen maar gericht zijn op de kustverdediging, want dat doen al die andere partijen, dus de veiligheid, de waterveiligheid, in verband met de zeespiegelrijzing, maar vooral vanuit de ogen van bewoners, wat is het veiligheidsgevoel? Wat speelt er op recreatie en op ondernemen op het strand? Welke effecten zullen daarvoor zijn? Wees daarop gespitst. En tenslotte ook, en niet het minst belangrijk, wat voor effecten heeft het op het landschap? En die zaken, die vier zaken, recreatie, ondernemen, veiligheidsgevoel en landschap, die zouden we graag mee willen geven aan het college. Wees daar vooral gespitst op. Als u daar aan tafel zit en zegt, jongens, we zijn wat vergeten, om te communiceren met de inwoners en om de bewoners goed voor te lichten.
Dank u wel, meneer Albers.
Dank u wel, voorzitter. Het zou misschien ook een vraag geweest kunnen zijn, maar ik was net te laat in de vorige ronde. De laatste drie zinnen van de inleiding, daar staat dat er al is ingestemd door de partijen op 31 maart 2021. Zou de wethouder dat kunnen duiden wat daarmee wordt bedoeld? Want ik hoop toch niet dat het al vastgesteld is en dat we achteraf er nu nog over hebben en dat we feitelijk niks meer kunnen veranderen. Ik wil daar graag even de duiding van. Dank u wel.
Dat doen we dan even kort, meneer Kieft.
Nu moet het echt kort, hè? De duiding is dat daar, ik zeg het even, onerbiedig en onparlementair iemand voor zijn beurt gepraat heeft. Het heeft goedgekeurd namens Texel op bestuurlijk niveau en dat we nu bezig zijn om dat glad te strijken.
Meneer Albers.
Dan ga ik er even vanuit dat die zinsnede er ook uitgaat uit de nieuwe versie van dit plan. Als iemand daar voor zijn beurt heeft gepraat, wat op papier staat is waarheid. Dus laten we dan op papier zetten wat inderdaad de situatie is. Of begrijp ik hem dan verkeerd?
Meneer Kieft.
U hebt wel gelijk met wat u zegt, maar wij kunnen dit niet corrigeren. Dit is bestuurlijk vastgesteld bij die vijf partijen. Juist daarom is een wens en bedenking op de manier zoals u nu geformuleerd is heel erg belangrijk voor ons om te zeggen van dat is weliswaar gebeurd, maar...
Meneer Albers.
Ja, dan wordt dit wel een wens of een bedenking vanuit ons, want dit zou wel in dit plan gecorrigeerd moeten worden. En ik ben ook een beetje huiverig, want het komt steeds terug voor het Calimero-effect van de gemeente. Vaak is het andersom, maar ik vind dat de gemeente hier voet bij stuk moet houden. En volgens mij is dat ook de vraag die de heer Kieft uitzet naar de commissie, van help ons en geef ons een duwtje in de rug. Maar dit is er wel een die vanuit de wens of bedenkingen ronde dan vanuit ons graag hersteld zou moeten worden.
Meneer Albers, dan even, dit stuk is een stuk wat eigenlijk al vastgesteld is door de bestuurlijke partijen die daarover gaan. Dat wij nu nog een wensen- en bedenkingenprocedure gaan lopen, is dat de gemeente, dat wij ook in ieder geval richting die partijen kunnen aangeven wat wij belangrijk vinden in dit stuk. Dat het al vastgesteld is, is door die partijen gedaan. Vandaar dat er nu wensen en bedenkingen bij ons worden opgehaald, zodat het college sterk staat in hun onderhandelingspositie aan tafel daar. Ik heeft.
Ja, voorzitter, één kleine correctie. Het college in januari 2022 heeft hem wel gefiateerd. Dus daar kunnen we niet op terugkomen.
Goed, ik zag meneer Zegel. Gaat uw gang.
Dank u wel. Ja, niet direct een wens of bedenking, maar nog wel even inhoudelijke reactie op een aantal dingen die hier zijn gezegd. Zojuist. Ik hoorde bijvoorbeeld meneer Polderman heel creatief meedenken over hoe we de strandexploitatie zo goed mogelijk in stand kunnen houden. Ik hoor mevrouw Koot zeggen dat het strand bij de Koog überhaupt onder druk staat. En dat we de exploitatie daar eigenlijk niet zouden kunnen missen. Ja, wij zien van GroenLinks ook dat strandexploitatie belangrijk is. Maar wat we ons wel goed moeten realiseren, is dat we wel echt op Texel te gast zijn bij de natuur. Te gast zijn bij de zee eigenlijk. En dat we ons dus zullen moeten blijven aanpassen om een veilige kustlijn te houden richting toekomstige generaties. Anders hoeven we discussie over strandexploitatie überhaupt niet meer te voeren. Dat was hem nog even.
Dat was een inhoudelijke toevoeging. Dank u daarvoor. We zien een aantal wensen en bedenkingen tegemoet, heb ik het idee. Dus dit wordt sowieso een bespreekstuk wat ik nu wel wil gaan afsluiten. We hebben nog best een pittige agenda. Meneer Hercules, een nabrander.
Even korte vragen over de procedure dan. Want wij hebben wensen en bedenkingen geuit. Maar ik kan me voorstellen dat er of een meerderheid voor moet zijn vanuit de raad om die achter die wensen en bedenking staat. Of dat het college dat uit zichzelf herhaalt in de raad. Waardoor er de zaken die wij bijvoorbeeld als wensen en bedenkingen hebben geuit worden meegenomen.
Even kort spits overleg met de griffier. Die kunt u gewoon indienen als net als amendementen. Dus bij de raadsvergadering kunt u een aantal wensen en bedenkingen amendementen indienen. Ja? Goed. Gaan we naar agenda punt 8. Vaststellen bestemmingsplan, tweede reparatieplan Oude Schild, de Ruitenstraat 35. Dit is eigenlijk een omissie die op dit moment wordt hersteld. Er zijn geen zinswijzen ontvangen over dit stuk. En ik kijk rond of er iemand hierover vragen heeft. Niet inhoudelijk. Hamerstuk. Ja, mooi. Agenda punt 9. Vaststellen bestemmingsplan, tweede reparatieplan Oost-Trent. Eigenlijk een soortgelijk geval. Er zijn ook geen zienswijzen ingediend. Iemand hier vragen over? Ik zie meneer Schuininga. Gaat uw gang.
Ja, dank u voorzitter. Nou, dit is nou weer een keurig voorbeeld bij spreken zoals het hoort. He, dingen die misgegaan zijn, die fout getekend zijn. Kosteloze oplossing. Burger, wij helpen u klaar. Ik weet van meer gevallen. Ook hier in de beurs zitten nog een paar van die dingetjes. Maar goed, dat is het laatste woord er niet over gezegd. Maar die moesten we de dure methode. Voor de rest zeg ik gewoon van mooi dat het zo gegaan is. Dank u wel.
Dat was geen vraag. Dat was wel inhoudelijk. Maar dat was de tweede ronde.
Of ben je het niet mee eens?
Nee, u bent nou klaar. Haha. Iemand anders nog over dit onderwerp? Hamerstuk. Hamerstuk. Mooi. Dan gaan we naar de verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van een schapenboet aan de Watermolenweg in Den Hoorn. Hier is een vraag gekomen vanuit de heer Albers. Of hij bij het stellen van zijn vragen even een gebruik mag maken van ons prachtige televisieschermen met een beeldmateriaalplaatje. Voor onze kijkers misschien ook wel leuk. We gaan dit een keer proberen. Dat hebben we met de Griffie afgesproken als een soort pilot. Want op dat moment bent u natuurlijk zelf niet in beeld. En we hebben afgesproken dat we daarna het in de werkwijze van de raad zullen oppakken. Of we dit vaker gaan doen of wat we met deze verzoeken gaan doen. Dan gaan we het nu eens gewoon proberen, want het is de vragenronde en dan mag u beginnen. En dan kijk ik naar mijn Mieke, wil ik zeggen. Dat is ook een beetje vreemd. Mijn assistent naast mij die dan het beeld tevoorschijn gaat toveren. Ja, meneer Albers, aan u het woord.
Ja, dank u voorzitter. Allereerst dank voor de flexibiliteit op korte termijn voor deze vergadering. Dank daarvoor. Nou, ik heb vier vragen en die moet ik even goed inleiden. Want anders komt mijn boodschap niet goed over. En op zich vind ik de tekening ook interessanter dan mijn hoofd. Dus laat het alsjeblieft de tekening houden. Nou, bij dit stuk, bij dit agendapunt zit een heel epistel over karakteristieke onderdelen en waarden van een Tesselse schapenboet. En toevallig in de krant van vandaag stond daar ook een mooi artikel over en was een van de wethouders daar ook bij aanwezig. Maar als ik kijk naar de tekening, en ik kom daar later ook nog even terug, mis ik wel een aantal echt typisch Tesselse kenmerken als het gaat over een schapenboet. Er zit geen rieten kap op. Ik zie geen stalraampjes aan de zijkant. De luwe kant van de boet heeft een wat bijzondere indeling. Een boet van dit formaat, 9x9... voor de luisteraars en voor de mensen hier, een stolp op Tessel is standaard 13x13 en heeft u een beetje een idee. Zou normaliter een anderhalf vierkant of een dubbel vierkant worden? Hè? Daar zijn ook voorbeelden van. Ik ben gek op schapenboeten. Ik ben groot fan van schapenboeten. Ik ben er in eentje getrouwd en dat was gisteren precies 12,5 jaar geleden. Dus het gaat mij aan het hart. Maar mijn vraag aan het college, de eerste vraag is eigenlijk of die het eens zijn met de waarneming dat hier toch wel een aantal kenmerken die bij een Tesselse schapenboet horen ontbreken. Dat is mijn eerste vraag. Mijn tweede vraag gaat over deze tekening. Want de suggestie wordt gewekt dat op de dakbedekking van de schapenboet, althans dat is mijn aanname, rode pannen komen. Daar is volgens mij ook het bestuurlijk advies op geschreven en is ook zeer positief beoordeeld. Maar als u de tekst links onderin bekijkt, laat ik maar even de bestekbeschrijving noemen, wordt daar gesproken over blauwe dakpannen. En mijn vraag is, welke wordt het nu en op welke zijn de beide adviezen gebaseerd? Dat is vraag 2. Vraag 3 gaat over de precedentwerking. Want als dit wordt toegestaan, hoe gaan we dan iemand die een volgend verzoek indient, ik wil niet zeggen dwingen, maar stimuleren om een echte Tesselse schapenboet neer te zetten? Of zijn we dan ons begrip van een Tesselse schapenboet langzaam aan het ondergraven? En mijn vierde en laatste vraag gaat eigenlijk over, zouden we de details in dit plan dan nog even goed moeten uitwerken? En dan nogmaals, en dat spijt me voor de inbrenger, maar hij is ook degene die natuurlijk het epistel heeft toegevoegd over de kernwaarde en de waarde van het Tesselse schapenboet. Zouden we hem dan goed moeten beoordelen? Dat zijn mijn vier vragen aan de wethouder.
De laatste vraag was even onduidelijk voor de wethouder. U bedoelt, als we de kenwaardes in beeld hebben, voldoet deze schapenboete dan aan? Samengevat?
Ja, of is het nodig om dit nog even zorgvuldig uit te werken, met de juiste bestuurlijke advies te komen, met de juiste beschrijving in de tekening en hem dan in te brengen, zodat we in ieder geval over hetzelfde hebben. Want ik zie op Tessel weinig schapenboeten met blauwe dakpannen. En zeker in die zone Den Horen, Den Burg, hebben ze echt allemaal een rietenkap.
En drie deuren.
Dank u wel. Dan gaan we nu weer over naar het gewone beeld, denk ik. Ja, we zijn er weer. Ik kijk even rond of er nog andere mensen zijn die vragen hebben over dit onderwerp. Meneer Hoogrijden.
Dank u, voorzitter. Ja, ik denk dat meneer Albers een gedeelte gelijk heeft. Inderdaad vraag je ook af van blauwe dakpannen, rode dakpannen of rietgedekt. Ben me bewust, rietgedekt is duurder, maar de meeste van die schapenboeten zijn wel rietgedekt. Ik vind wel knap dat het college met de aanvrager een overeenkomst heeft gesloten in feite, want dat is wel gebeurd. Maar ik denk dat het toch voor het vervolg duidelijker moet zijn, waar moet nou precies een Tesselse schapenboet aan voldoen? Ik denk dat het redelijk goed beschreven is en het zou wel fijn zijn als we dat beter wisten en daarop ons besluit kunnen baseren. Maar ik realiseer hem ook. En feitelijk stemmen we hier alleen maar over wijziging van het bestemmingsplan. En verder gaat het niet. Dus je zit daarmee in een dilemma. Ik zou graag voor het vervolg willen weten, waar moeten we precies aan voldoen van een schapenboet, zodat het ons niet overkomt. En dat wel meenemen in een stuk besluitvorming. Want nu hangt het erboven en eigenlijk besluiten we er niet over.
Dank u wel. Iemand anders nog? Mevrouw Koot.
Ik meen me te herinneren dat in het verleden er wel vaker aanvragen zijn gedaan om ergens een schapenboet neer te zetten en dat dat dan eigenlijk altijd afgewezen is. Kunt u daar even op reageren hoe dat dan, waarom het hier dan wel kan en waarom de andere situaties afgewezen werden? Bijvoorbeeld bij de Akenbuurt weet ik dat er iemand dat graag wilde en die... Die kreeg dat gewoon niet voor elkaar. Een agrariër die ontzettend graag op een plek waar historisch een schapenboet heeft gestaan, een schapenboet gezet mocht worden. Het is nog maar een paar jaar terug volgens mij. En nu, nu is het kennelijk de situatie heel anders. Kunt u dat toelichten waarom dat anders dan is?
Die nemen we ook mee voor de wethouder. Even naar meneer Hoogrijden. Het bestemmingsplan wijzigen we eigenlijk, want het bestemmingsplan is al bestemd schapenboet. Hij wordt alleen groter. Dus dat even zijdelings. Ik ga naar de wethouder. Meneer Hooyscheurer, ja, gaat uw gang.
Oké, dank u wel, voorzitter. Laat ik het toelichten. Het gaat eigenlijk inderdaad om een soort veldschuurtje wat in elkaar gestort is. Dat is in 2021 is een principeverzoek gehonoreerd. Alleen die veldschuur die kan afwijken van de grootte. Daarom hebben wij overeenstemming met de eigenaar gemaakt om er een schapenboet neer te zetten. Dan ga ik niet zeggen hoe een schapenboet eruit ziet, want daar heb ik ook het verstand niet van. Maar wij vinden een schapenboet beter passen in het landschap op deze plek dan een veldschuur of een schuurteam. Maar, en daarnaast komt dat een schapenboet van 44 vierkante meter, ja, dat is geen schapenboet. Dus daarom hebben we meegewerkt aan die 9 bij 9. Maar als u zegt dat die 13 bij 13 is, ja, daar gaat u over. Wij gaan alleen nu meewerken.
Sorry, aan de maar dat is een stolp, 13 bij 13.
Oh, sorry, dat is een stolp. Oké. Sorry. Wij gingen alleen meewerken aan het principeverzoek. En daarnaast gaan we meewerken aan het plan om geen veldschuur, maar een schapenboet op die plek neer te zetten. Omdat het beter in het landschap past. Past. Ja. En daar gaat u over of u daarmee mee wil werken of niet.
Dan nog een paar andere vragen die openstaan. Geen rietenkap, blauwe pannen, precedentwerking.
Nou ja, goed, dat zijn dingen die ik zo niet 1, 2, 3 naar voren kan halen. Of dat inderdaad past bij zoiets. Maar als dat de kenmerken van het gebouw zijn, dan moeten we dat zeker, denk ik, meegenemen in de tekening. Het is nu eigenlijk meer dat we de bestemming, mag er wat gebouwd worden of niet, aan u vragen. En als er een schapenboet komt en niet hebt bepaalde kenmerken met riet en noem het allemaal maar op. Nou, dan moeten we daar een tekening op aanpassen, denk ik.
Zal ik het even samenvatten dat u nog even naar de uitwerking van de plannen specifiek kijkt, de vragen die de heer Albers heeft gesteld, en dat u daar voor de raad nog even op terugkomt. Is dat een goed plan?
Dat is denk ik een goed plan dat we over wat een schapenboet inhoudt.
Mooi, dan hebben we die toezegging. Ik zie twee handen omhoog gaan, meneer Lely.
Dank u, voorzitter. Wij zien graag als er weer wat terugkomt in het landschap een schapenboet terugkomen. Maar helaas, ik kijk net eventjes op Google Earth. Ik kan zo wel 3 schapenboeten vinden, wel met rode dakpannen, in het Hoorn- en Burgergebied. Dus die zijn er wel, al zijn ze in de minderheid. Dus dat zou ik nog niet zo erg vinden, maar ik zou het liefst ook rietgedekt zien.
En waarschijnlijk geen blauwe pannen. Meneer Swaye.
Meneer Swaye vergiste zich, dat moest ik zijn.
Oh, mevrouw Dros.
Volgens mij wat nu hiervoor ligt, is dat een bestemmingsplanwijziging al voor ligt.
Goed.
Wat nu toegezegd wordt, dat gaat over helemaal het vervolg. En dat ligt nu niet voor, toch?
Daar heeft u gelijk in. Daarom zeg ik, laat de wethouder daar maar even wat van op papier zetten. Dit gaat over de bestemmingsplanwijziging. Maar meneer Albers heeft natuurlijk wel een punt dat de bijgevoegde tekeningen een paar vragen oproepen.
Zeker, dat zeker. En verder staat er ook ergens in het inleidende stukje over schapenboete dat er gewoon heel veel variaties zijn. Inderdaad, riet gedekt met pannen, met verschillende kleuren pannen, volgens mij ook nog. Met verschillende voorkanten, wel of niet, stalraampjes. Dus er zijn wel wat variaties mogelijk.
Ik zie meneer Oosterhof. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Scherp dat meneer Albers het ziet dat de blauwe dakpannen op de tekening staan. En dat heb ik ook gelezen. Maar in de aanvraaggegevens van de omgevingsvergunning staat heel duidelijk grijze rode dakpannen. Dus wellicht is er een communicatiefout of een schrijffout opgetreden.
Goed, ik hou nu op over de kleur van de pannen, als u het niet erg vindt. Zijn er groen wordt hier geboden. Nog meer vragen over dit onderwerp op dit moment. Ik kan er geen hamerstuk van maken, denk ik. Nee, meneer Albers schudt nee, dus dan. Ik zie dat de wethouder nog een toevoeging heeft. Gaat uw gang.
Ik wil hier nog op toevoegen dat, want we hebben ook uitgezocht, van deze situaties zijn er op het moment, nou, zo gezegd, niet meer. Dat er een afgebroken schuurtje halverwege de ruimte legt die eventueel in vergunning komt om weer op te bouwen. Dat hebben we uitgezocht. Dus dit is echt een eenling, zou ik zeggen. Vandaar dat die op met de raad komt voor dit gebeuren. Dat moet ik wel toezeggen, want het ging om bestemmingswijziging wat er eventueel op deze plek gebouwd mag worden. En dan afgezien zien wij liever een schapenboet daar terugkomen als een veldschuur.
Ik zat uw kant al op te kijken, mevrouw Koot.
Nou, de wethouder die beantwoordt een vraag die ik in mijn hoofd had. Ik vroeg me namelijk af of dit een weg is voor mensen met een paard om op een gegeven moment op verschillende plekken, eigenlijk willen ze wel graag een paardenstalling hebben. En als je hem dan maar in de vorm van een schapenboet bouwt, dan komt hij er wel. Waarmee we dus juist de verrommeling van het landschap misschien gaan bewerkstelligen die we niet willen. Dus dat was een beetje de afweging ook. En ik ben blij met uw opmerking dat u zelf ook gekeken heeft. Hebben we meer van dit soort situaties waar dit ontstaat? Dat is daar ben ik blij mee. Dank u wel.
Hoe dan ook, dit stuk komt terug op de agenda omdat er nog een paar vragen openstaan. Ik wil graag naar het volgende agendapunt, agendapunt 11. Verklaring van geen bedenkingen, verbouw bijbehorend bouwwerk tot woning Trompstraat 77 in Oudeschild. Een initiatiefnemer heeft via een principeverzoek medewerking gevraagd voor de verbouw van een bijbehorend bouwwerk tot woning. Ik kijk even rond. Vragen? Dat was toch een programma, dan zeiden ze vragen, geen vragen. Ik weet niet meer wat dat was, maar goed. Nee, iemand anders inhoudelijk. Meneer Schuilinga.
Ja, dank u, voorzitter. Nou, compliment aan de organisatie dat het nu eindelijk een keer opgelost is. Dank u.
Dat was gelukkig heel erg inhoudelijk, dank u. Hamerstuk. Hamerstuk. Vaststellen programma Stedelijk Water en Riolering. Samen met de gemeente Den Helder, Schagen, Hollandskroon en het Hoogheemraadschap heeft de gemeente Texel een nieuw programma Stedelijk Water en Riool opgesteld. Hierbij wordt voor de komende jaren vooral ingezet op omgaan met de toenemende regenwaterproblematiek door klimaatveranderingen, continueren van de samenwerking in de Noordkop, innovatieve wijze van onderhoud en verbeteren assessment management waarbij nog gekeken wordt naar nut en noodzaak van maatregelen. Een mond vol. Vragen? Mevrouw Visser.
Ik heb geen vragen over het stuk op zich, maar ik heb vragen over de antwoorden die gegeven zijn op de vragen die gesteld zijn door GroenLinks.
Dat mag.
Dat mag. Nou, in antwoord 2 eindigt het antwoord met: we faciliteren bewoners door te laten zien wat de gemeente al doet in de openbare ruimte, informatie te delen over wat men zelf kan doen en hen hier financieel in te stimuleren. En ik vroeg me af hoe die financiële stimulans eruit gaat zien. En aan het einde van het antwoord van vraag 5... daar staat, tot nog toe zijn er, zonder regeling, weinig aanvragen gedaan. Er zal na het eerste jaar geëvalueerd worden of het begrote bedrag afdoende is. De conclusie dat er zonder regeling weinig aanvragen zijn, vind ik bijzonder. En daarom wil ik graag vragen, heeft het überhaupt zin om een aanvraag te doen als er geen regeling is? En wanneer kunnen we de regeling verwachten? Is dat direct al vanaf 1 januari 2023? Dat was het.
Iemand anders op dit moment nog vragen? Nee, oh ja, mevrouw Drost, gaat uw gang.
Ik had het iets later willen doen, maar nu wordt het tamelijk in aansluiting op mijn collega van de PvdA. In de programmabegroting van 2023 werd al gesteld, de openbare ruimte is zo ingericht dat deze klimaatverandering, hè, dus natter, heter en droger, aan kan. En op pagina 20 van het programma Stedelijk Water en Riolering, daar lezen we een aantal dingen die inwoners kunnen doen om de afvoer van hemelwater richting het riool te verminderen. Bijvoorbeeld een regenton neerzetten, minder betegelen, meer gras en beplanting en het aanleggen van groene en sedumdaken. En wij willen graag weten op welke wijze de gemeente de inwoners stimuleert om ook op eigen terrein hieraan bij te dragen.
Dank u wel. Mevrouw Koot.
Ja, ik heb een vraag aan mijn collega's. Het college stelt voor om te kiezen voor... even kijken hoor, welke was het ook alweer? De anticiperende variant op de lasten voor de inwoners. Maar er zijn drie mogelijkheden. En de mogelijkheden zijn ook een alternatief is duurzaam of fluctuerend. En als je in deze tijd kijkt naar de enorme lasten die de burgers op dit moment hebben, en je hebt de mogelijkheid om te kiezen voor fluctuerend, waarbij er verder geen risico is, maar waarbij de lasten voor de burger verlaagd worden met €14... dan vraag ik me eigenlijk af of er misschien meer mederaadsleden, commissieleden zijn die zeggen van ja, dat is misschien in deze tijd nog niet zo verkeerd om de fluctuerende variant te kiezen en niet de duurdere variant die het college voorstelt.
Ik ga eerst even naar de wethouder en dan stel ik voor dat ik even rondkijk of er commissieleden op uw vraag willen antwoorden, mevrouw Koot. Meneer. Niet meneer Hoijsweer, meneer Kieft.
Voorzitter, de maatregelen die burgers kunnen nemen voor klimaatadaptatie, die worden meegenomen in het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie waar ik daar straks over sprak. Na de zomer volgend jaar ligt dat bij u op tafel. Hier in dit document gaat het alleen over rioleringswerkzaamheden die nu van start gaan. En daarin nemen we dus de aansluiting op het hemelwaterafvoer voor een deel al mee. Inclusief het geld dat daarvoor beschikbaar is. Maar voor riolering die al ergens ligt, dus in het verleden is gedaan met wel die aansluiting, maar geen financiële voorziening, daar komen we op terug in dat uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie.
En de vragen van mevrouw Visser.
Voor de aansluiting, kan ik
gaat u gaan.
De bedoeling is nu dat we riolering gaan leggen in de straten die nieuw aangelegd worden, de Wilhelminalaan en de Ruitenstraat. Is de bedoeling dat we de eerste regenpijp bij de woning gaan aansluiten op het systeem, om de mensen te stimuleren om ook in het geheel hun andere regenpijpen daarop aan te sluiten. En dat er zoveel mogelijk schoon water in het systeem terechtkomt wat we nu speciaal gaan aanleggen, schoonwatersysteem. Dat is de bedoeling dat we nu gaan uitvoeren in overleg met de bewoners.
Er was nog een vraag. Hoe wilt u inwoners stimuleren om op eigen terrein nog iets te doen?
Nou ja, dat proberen we in overleg nu met de nieuwe aanvragen van de straten om met de mensen dan in gesprek te gaan om te kijken of die ja, de mogelijkheid zien om die huizen aan te gaan sluiten op het nieuwe rioolsysteem. En kijken waar wij eventueel kunnen helpen. Dus dat is nog allemaal nieuw, zat in de kinderschoenen om dat op te pakken. Maar we leggen nu dure leiding aan. En als die niet gebruikt worden voor dat systeem, is het ook zonde. Dus we hebben nu in overleg gewoon straks met de mensen van hoe gaan we dat oppakken. Maar de bedoeling is om de eerste regenpijp op het kanaal aan te sluiten.
Maar de vraag ging over regentonnen, andere daken en dat soort zaken. Hoe
dat
gaat
komt
u?
Dat komt er niet tussen.
Dan ga ik naar meneer Kieft. Hoe gaat het college dat stimuleren?
Voorzitter, dat zal een combinatie zijn van communicatie en hopelijk ook financiële stimulering. Maar dat moeten we nog uitwerken.
Is dat voldoende, mevrouw Dros?
Ja, op zich is dat voldoende. We kijken erg uit naar de richtlijnen voor klimaatadaptatie die dan we in Q3 kunnen verwachten, begrijp ik, van 2023. Het zou wat eerder
voor de luisteraars, dat betekent kwartaal.
Ja.
Mevrouw Visser.
Ja, in het antwoord van het college op de vraag van GroenLinks staat het opnemen van budget voor een stimuleringsregeling 2023-2027. Is die regeling er meteen vanaf 1 januari 2023 of komt die pas later?
Voorzitter, dat valt allemaal samen met het uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie.
Dan hebben we nog de vraag van mevrouw Koots. Zijn er commissieleden die haar gedachtegang hier over een ander... wilt u gelijk invallen? Over een andere variant willen nadenken. Mevrouw Dros.
Nou, we hebben daar wel over nagedacht, maar de fluctuerende variant, daar zijn wij geen voorstander van, omdat we vinden dat daarmee de kosten naar de volgende generatie worden doorgeschoven. En dat lijkt ons geen goede zaak.
Anderen die nog willen reageren op de vraag van mevrouw Koots? Mevrouw Visser?
Nou, ik sluit me aan bij mevrouw Dros. Wat de duurzame variant betreft, weet ik niet of die kosten nu bij de inwoners in rekening moeten gaan brengen. Dus wat dat betreft hebben wij ook de voorkeur voor het voorstel van het college.
Ik kijk nog even naar de andere kant. Meneer Ambers, of meneer Huisman, sorry.
Zo, dank u voorzitter. Nou, wat ons betreft gaan we niet in op het voorstel van het CDA in dit geval. Wij zijn eigenlijk tevreden met het plan wat voor ligt. En dat het een vervolg krijgt op een succesvolle afspraak met andere gemeentes.
Mevrouw Koots.
Ik wil even reageren op het antwoord. Want GroenLinks zegt u schuift het door naar de volgende generatie, maar dat is niet het geval. Want aan het einde van de planperiode wordt nog voldaan aan de gewenste minimumsaldo. Het enige, dus dat is niet waar. Dus het wordt niet doorgeschoven naar de volgende generatie. Er wordt voldoende geld in kas gehouden. Het enige wat er nu gebeurt is dat er een spaarpotje wordt gemaakt. En dan denk ik op dit moment, ze hebben heel veel inwoners moeite om hun kosten betaald te krijgen. En als we hier dan de gelegenheid hebben om dan toch nog eventjes wat mee te denken met de inwoner en wat lagere kosten te presenteren, laten we die kans grijpen. Dus vandaar dat ik dit aan de gemeenteraad of aan de commissie voorleg.
Dit lokt een reactie uit bij mevrouw Visser. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel. Ik lees op pagina 4 van het bestuurlijk advies over de variant fluctuerend. Waardoor het tarief vanaf 2028 alweer met €14 verhoogd moet worden. En ik denk dat mevrouw Dros daarop doelt.
Misschien wil mevrouw Dros daar nog iets op zeggen. Gaat uw gang.
Ik geef toe, dat is ongeveer een halve generatie. Maar wat we ermee beogen is duidelijk, denk ik, dat je het vooruit schuift. En bovendien wordt er gesteld een minimum gesteld. En het zou zomaar eens kunnen zijn dat gezien de klimaatadaptatie die we nodig hebben en dergelijke in de zeer nabije toekomst, dat we zelfs iets duurder uitkomen dan het voorliggende, de voorliggende variant. En dan zullen we er ook iets mee moeten. Maar goed, dat is toekomst.
Toekomst, ja. Daar hebben we niet allemaal een spoorboekje van. Ik kijk even rond. Iemand nog over dit onderwerp? Hamerstuk? Ja? Oh, mevrouw Visser. U wil geen hamerstuk?
Nou, ik las net bij de antwoorden op de vragen van GroenLinks dat er ook nog vragen openstaan, volgens IJBABS. Dus ik denk dat het nog geen hamerstuk kan worden.
De antwoorden komen eraan. Dan laat ik hem als bespreekstuk staan tot alle antwoorden er zijn. En dan hebben we misschien in de raadsvergadering alsnog een hamerstuk. Gaan we naar de volgende. De nota reserves en voorzieningen 2022. Deze nota is nodig voor de financiële stabiliteit. Het is belangrijk daarom dat er inzicht en kaderstelling is. De conclusie op dit moment is dat onze weerstandscapaciteit uitstekend is en er zodoende geen extra maatregelen nodig zijn om het weerstandsvermogen op peil te houden. De auditcommissie vergadert op 8 december en zal daarna een advies formuleren. Ik kijk even richting mevrouw Visser. Is dat voldoende dat ik het zo noem? Ja. Dan kijk ik even rond of er op dit moment vragen zijn. Meneer Schuiringa.
Dank u, voorzitter. Ja, zoals er nu ervoor staat, wat we weten, is het geen probleem dat we weerstandsvermogen genoeg hebben. Alleen bij de voorzieningen is het natuurlijk altijd wel leuk om even van tevoren een beetje aan de toekomst te denken. En je weet dat de Tune, daar gaat meer dan 1 miljoen verlies leiden. We weten nu met de vastgestelde dorpen gebeuren, daar gaat meer dan 1,2 miljoen verlies leiden. We hebben nu het plan Marsweg Noord en Zuid. Daar kun je nu al, wordt er aan uitgegaan dat we daar 2,9 miljoen gemeenschapsgeld tegenaan moeten gooien om het op te starten. Nou, al die plannen van de Tune, moet altijd meer geld bij. Dat hebben we met de Rekenkamer gedaan, met de grote projecten. Dus laten we even voorzichtig zijn en kijken of er nog andere invullingen zijn om meer grond te kunnen verkopen en meer huizen erop te zetten, zodanig dat een negatieve som toch even wat lager wordt. Want ik zit nu al bij zo'n 5 miljoen aan voorzieningen. Maar goed, voor de rest is het allemaal zoals het nu is. Prima, dank u.
Oh, nou had ik net een vraag eruit gefilterd.
Niet?
Zijn er nog andere stukken grond waar we huizen kunnen neerzetten die wat opleveren? Maar goed, dat was een hele grote sprong misschien. Ik kijk even verder rond. Mevrouw Visser had ik gezien, ga uw gang.
Ja, dank u wel. Ik wil even gaan naar bijlage 1, de nota zelf. Op pagina 4 staat daar onder het kopje mutaties reserves. In de begroting wordt een zo reëel mogelijk meerjaarbeeld gegeven van toevoegingen en onttrekkingen van reserves. Mutaties vinden alleen plaats door middel van raadsbesluiten vooraf. Nu hebben we net een maand geleden een begroting vastgesteld waar dan, volgens deze tekst, een zo reëel mogelijk meerjarenbeeld gegeven is van bestaande reserves. Dan vind ik het opmerkelijk dat we een maand later het doel en de naam van een reserve gaan wijzigen. En ik vraag me af of dat zomaar kan. Dan hebben we op pagina 7 van diezelfde nota, onder het kopje energie neutraal maken van woningen staan. Deze reserve is in 2016 ingesteld met als doel te onderzoeken hoe Texel kan komen tot een energielening. Deze middelen zijn niet ingezet. Als het doel is te onderzoeken en de middelen zijn niet ingezet, is mijn vraag, is het onderzoek wel gedaan? En zoals ik net aangaf, is lijkt het nu of een reserve slechts een zak geld met een tenaamstelling en een doel is. Het lijkt nu of daar geen beleid aan ten grondslag hoeft te liggen. Maar in wat ik net voorlas bij die beleidsuitgangspunten op pagina 4 staat dat er bij iedere begroting reële beelden van uitgaven gepresenteerd moeten worden. Dat klinkt weer alsof er wel een beleid aan ten grondslag ligt. Een bestaande reserve omzetten naar iets anders kan daarom volgens mij niet zomaar. Wij steunen uiteraard het idee om meer te doen tegen energiearmoede, Maar we vragen ons af of dat op deze manier wel kan. Volgens mij dienen er twee losse besluitpunten te komen. Het stopzetten van de bestaande reserve met vrijval naar de algemene reserve. En daarna het starten van een nieuwe reserve. Voorzien van een beleid om dat doel te behalen wat hier gevraagd wordt. Kunt u uitleggen waarom hier niet voor gekozen is? En kunt u garanderen dat dit juridisch de juiste procedure is?
U krijgt er gelijk één voor uw kiezen, meneer Hooyscheur. Gaat uw gang.
Nou, dat is geen punt hoor. Mevrouw Visser, u bedoelt waarschijnlijk aanpak van de energiearmoede. Die 175.000 euro. U heeft helemaal gelijk. Dat dient eerst naar de reserve te gaan en dan opnieuw voorstel. Naar de raad. Alleen wij dachten het op deze manier aan te pakken. En dan staat er ook netjes om.